onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen van Psalm 84 en daarvan de versen 1 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En ook het derde vers, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen.
Thank you.
stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren. En zingen daarna van Psalm 25, het derde vers, denk aan het vaderlijk meedogen, Heer waarop ik biddend pleit. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heilig 6 dagen zult gearbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. U vindt de schriftlezing in het Hooglied van Salomo en we lezen samen hoofdstuk 2. Wij noemen u Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron een lelie der dalen. Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voedt mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gij mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd, en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochter van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lusten. Dat is de stem van mijn liefste. Zie hem, hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend uit de vensteren, blinkend uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen, in een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet, en uw gedaante is lieflijk. Vangt gij lieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefste is mijn, ik ben zijn, die wijnt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bether. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Hooglied 2, en wel de versen 8 tot en met 13. Vers 8, dat is de stem van mijn liefste. Zie hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend uit de vensters, blinkend uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom, want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land, de vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Tot zover. Bidden wij de Heere samen om zijn onmisbare zegen. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Heere, wat een treffende woorden. En geef dat het ons hart heeft geraakt of alsnog zal raken. Om te denken aan dat vaderlijk meedogen. Dan is het uw hand. Uw milde vaderhand, die ons schiep. Immers, we zijn uit uw handen voortgekomen. U hebt ons geformeerd als een wonderlijk borduursel in het binnenste van onze moeder. En we mochten geboren worden als een gave uit uw hand. En die hand is het die ons leidt door dit leven. O, die hand is het die ondersteunt en zorgt in moeite en verdriet. Die hand is het die Gods volk in stand houdt, zo zingen wij. Die hand waarin uw kerk staat gegraveerd. En waarvan u zegt, niemand zal ze uit mijn hand rukken. O, als we al deze dingen overdenken, dan kunnen we alleen maar goed van u denken, Heere. Goede tieren, Vader, milde zegenader. Gedenk ons in dit morgenuur. Omwille van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Vriendelijk oog. Om in het aangezicht van uw Zoon. Toont u immers uw gunstrijk aangezicht. Zingt uw kerk uw vriendelijk aangezicht. Geeft vrolijkheid en licht aan al de oprechte van harte. Ten troost verspreid in smart. En daar zitten we toch voor in de kerk vanmorgen. Om uw ogen te zien. O, dat u ons in de ogen kijkt en wij in die van u. Heere, schenk ons een rijk gezegende dienst. Laat het zijn tot eer van uw naam. Breng dode zondaren tot leven. Opdat wij het wonder van uw genade zullen kennen. En niet voor eigen rekening, eigen gekozen wegen en paden gaan. En daarin zouden blijven volharden. Om tenslotte om te komen. Maar die stem te horen van u vanmorgen, want daar zal het om gaan. Hoor de stem van mijn liefste. Heren, kom met uw Heilige Geest en doorwaai de harten van jong en oud, opdat we getrokken zullen worden onweerstaanbaar tot u. En waar wij u mogen kennen met de bruid, op mogen wassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Laat het alles zijn tot verheerlijking van uw naam. En tot zegen van ons allen. Ook waar wij meeluisteren, thuis of elders. Hoor en verhoor ons in de verzoening van al onze zonden om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven, de doeleinden zijn u bekendgemaakt en wij willen samen gaan zingen van Psalm 36 en daarvan de versen 2 en 3. Wij noemen u Psalm 36 vers 2 en 3. Gemeente, voor we overgaan tot de preek zelf, wil ik u eerst laten horen dat we bij de uitleg van dit Bijbelboek Hooglied uitgaan van de verantwoording die de kanttekenaren van de Statenvertaling in hun woord vooraf over de inhoud van het Hooglied zeggen. En ik citeer nu een gedeelte van dit voorwoord van de kanttekenaren letterlijk. Zij schrijven daar: de schrijver van dit boek is Salomo, die het geschreven heeft door ingeving van de Heilige Geest. Het is een gesprek tussen Christus als bruidegom en de bruid, dat is zijn kerk, onder het voorbeeld van Salomo en zijn bruid, net zoals in Psalm 45. Dus, waar het in het Hooglied gaat over de bruidegom, daar hebben wij het over de Heere Jezus Christus, en waar gesproken wordt over de bruid, daar gaat het over zijn ene heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeente van ware gelovigen wereldwijd. Maar, en dat moeten we elkaar ook zeggen vanmorgen, die bruid is ook de enkeling, het individu, het gelovige kind van God, dat zich door genade de bruid mag weten van de bruidegom Christus. Dit dus eerst ter toelichting op de exegese, de uitleg van het boek Hooglied. Gemeente, de bruid uit het Hooglied zegt hier in vers 3 van hoofdstuk 2... hoe zij ter bescherming tegen de brandende zon in de schaduw van haar liefste zit. Prachtig verwoord, poëtisch, als een appelboom onder de bomen des wouds, als is mijn liefste onder de zonen. Dat wil zeggen dat haar liefste alle andere jonge mannen overtreft. En daarom zegt zij het met het oog op haar liefste: ik heb grote lust in zijn schaduw en zit daaronder. En dan lezen we zelfs hoe hij haar gebracht heeft in het wijnhuis. Dat wil zeggen in het huis van vreugde en van blijdschap. En hoe zal ze daar in dat wijnhuis met haar bruidegom zijn gemeenschap geproefd en gesmaakt hebben? Zozeer zelfs dat zij schrijft dat ze krank is van liefde. En ze vraagt zelfs om ondersteund te worden. En dan lezen we hoe hij dat zelf ter hand neemt. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhels mij. We hebben het zojuist gezongen en dat is wat je hier nou eigenlijk geschilderd ziet voor ogen in dit schriftgedeelte. Wat is ze gelukkig met haar bruidegom. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt in het wijnhuis. Een volle beek van wellust, van genot wil dat zeggen. Maakt hier elk in liefde dronken. Dat ziet op de overvloed. En is nou met name zijn huis, deze plaats waar u en ik nu samen mogen zijn, is dit nu niet juist de plaats waar de Heere onze zielen spijzigt en laaft ten eeuwige leven? Is dit nou niet het wijnhuis waar hij ons de vreugde en de blijdschap van het geloof doet beleven? We hebben daar toch samen ook van gezongen in Psalm 84 met dat geweldige woord: hoe lieflijk, hoe vol heil genot. Daar heb je het. Het genieten van het heil. Hij neemt je er helemaal voor in. O Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Maar, en dat moeten we ook zeggen, in diezelfde Psalm 84 zingt de dichter ook over het moer bij dal. Steekt hem de hete middagzon in het moer bij dal. Dat is Baca's vallei. Dat is het dal van de tranen. En dat is toch herkenbaar in ons geestelijk leven. Naast de hoogste bergen liggen soms de diepste dalen. En hoe kunnen dan in onze harten de bergen oprijzen van geesteloosheid, lauwheid, geestelijke traagheid, ongeloof, twijfels en gemis? Het geloofsleven is dor en doods. De wortel van de genade spruit niet ooit. Het liefdeleven bloeit niet. De kracht van de Heilige Geest schijnt niet meer te werken. Duisternis en onvruchtbaarheid beheersen het hart. Ja, allerlei omstandigheden kunnen daarvan de oorzaak zijn. Een slordig geestelijk leven. Droevige levensomstandigheden. Allerlei moeite en zorgen. Ze kunnen ons zo in beslag nemen dat ons geestelijk leven langzaam weg ebt. Hoe kan onze zondige natuur zich weer laten gelden in ons leven, waardoor we op sleeptouw genomen worden en de handen slap worden en de knieën stram, zegt Jesaja. Dat geestelijk leven dat zo rijk opbloeide, is langzaam maar zeker uitgebloeid. En ach, het laat zich nu aanzien als een bos bloemen die uitgebloeid zijn. Toch. En gelukkig zijn daar ook kinderen van de Heere die meer een evenwichtig geestelijk leven mogen hebben. Die niet als een riet heen en weer bewogen worden. En doorgaans komt dat omdat hun geloofsleven niet zo afhankelijk wordt gemaakt van hun gemoedsgesteldheid of van de omstandigheden. Het is in hun leven meer en meer praktijk geworden dat wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 1. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat is soms, ja misschien wel veel meer, een leven tegen ons gevoel en tegen alle omstandigheden in. Ik denk aan Jesaja. Die zegt het, indien iemand in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij nochtans betrouwen op den Heere zijn God. Dat. Of, en dat zijn heel bekende woorden uit Habakuk. Alhoewel de vijgenboom niet zal bloeien en geen vrucht aan de wijnstok wezen zal en het werk van de olijfboom liegen zal en de velden geen spijs voortbrengen en dat er geen runderen in de stallen zijn zullen, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Wat onze tekstwoorden nu betreft, we weten niet precies wat er allemaal in het hart van deze bruid omgaat, maar dit wordt ons wel duidelijk. Ze mist de innige gemeenschap waarvan ze enkele versen terug nog zo heerlijk sprak, over dat zitten in de schaduw van hem waar hij voor haar een appelboom is. Maar als straks die bruidegom weer tot haar komt en tot haar hart spreekt, dan zegt hij dat de winter voorbij gegaan is. En dat geeft dus al aan dat haar geestelijk leven hier en nu, zoals wij ze ontmoeten, koud is en dor en doods. De bruid verkeerde niet meer in de directe nabijheid van haar bruidegom. En kennelijk met alle geestelijke gevolgen van dien. En dan ineens, in onze tekstwoorden, is dan de stem van haar liefste. Let erop hoe voornaam dat is. Dat we de stem horen van de Heer. Dat gebeurt nu ook. Ook al hoort u mijn stem. Het behaagt God om door de dwaasheid van de prediking, zegt apostel Paulus, zalig te maken degene die geloven. Dit is de wijze waarop God zijn genade verheerlijkt in ons hart. Door eenvoudigweg zijn woord te laten spreken door zijn dienaren, opdat dat woord door ons gehoord zal worden en aangenomen zal worden voor wat het waarlijk is, namelijk het woord van God. En dan kunnen we van deze bruid veel leren vanmorgen. Zij hoort de stem van haar liefste. Zijn schapen kennen immers zijn stem. Het geloof, dat wordt altijd gewekt en verlevendigd en onderhouden en verdiept door het woord. Ja, het geloof, mag ik het zo zeggen vanmorgen, leeft bij de gratie van het woord. Het geloof is immers uit het gehoor en het gehoor uit het woord Gods. Het woord is het middel van de Heilige Geest, waardoor God zijn genade verheerlijkt in zondaars hart. Het is niet voor niks dat wij onze kinderen al heel jong leren zingen: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Nou, dit woord van de Heere, van haar bruidegom, wordt door die bruid direct herkend als de stem van haar bruidegom. Hoor de stem van mijn liefst. Zij krijgt geestelijke oren om die stem te horen. We zullen ook horen straks dat ze geestelijke ogen krijgt om hem te zien. En laten we intussen ons eigen leven ernaast leggen, gemeente, want daar gaat het toch om. Of wij dit nou herkennen vanuit ons persoonlijke leven in onze relatie tot God. Als wij toch eenmaal de stem van de Heere gehoord hebben in ons leven, dan herkennen wij die stem uit duizenden. Ook al mocht het nog zo lang geleden zijn. Hoor de stem van mijn liefste. Die woorden liefste of zeer beminde, zo zou het ook kunnen vertalen. Dat zegt natuurlijk alles over de verhouding tussen die bruid en die bruidegom. Hoe wordt in dat woord liefste of zeer beminde haar teerste liefde en genegenheid jegens haar bruidegom onder woorden gebracht? Ik herinner mij nog hoe een eenvoudig kind van God in Dordrecht tegen mij zei, met het oog op de Heer Jezus: dominee, er kan er maar één de liefste zijn. Dat is een diep poort, hè? Liever kun je hem niet hebben als hij je liefste is. En wat een wonder is dat. Je vraagt je af, hoe is het mogelijk? Want in ons eertijds moesten we immers niets van hem hebben. Waren we zelfs vijanden van hem. Maar het was diezelfde stem vol van liefde die ons toen ter tijd opwekt uit onze geestelijke doodstaat. Wat heeft hij het waargemaakt in ons leven? Doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. En het was toch die stem waardoor wij ons oude leven de rug mochten toekeren. Hoe kennelijk mag dat dan toch gebeuren? We kunnen toch niet meer blijven die we zijn als we de stem van de Heer horen. Want dan gaan we hem volgen. Dat betekent dus dat we omgedraaid worden. Stonden we eerst met de rug naar de Heer toe. Nu zien we hem. Een mooi beeld vind ik altijd hoe Saulus van Tarse ingewonnen wordt door die stem. Hij hoort die stem van Jezus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de versen tegen de prikkels te slaan. En dan vindt onmiddellijk die bekering plaats. Stond hij eerst zo naar de Heere toe? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is nou de kracht van die stem. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord, dat is het. Dat is nou onweerstaanbare genade. En dan moet je eens kijken wat er nu gebeurt. Ze zegt eerst iets over die verhouding, hij is haar liefste. Maar dan ook dat bezittelijk voornaamwoordje, dat kennen de kinderen ook wel. Mijn. Ze zegt mijn liefste. Het is haar liefste. Hij is van haar. En hij is er voor haar. Dat eigenen, dat is kenmerkend voor het geloof. U moet er maar op letten, het ongeloof houdt altijd de boot af. Op alle mogelijke manieren. Soms hard en koud, soms godsdienstig. Maar ondertussen, we duiken weg. We weren af. Desnoods slaan wij het van ons af. Maar het geloof, dat ontvangt, dat neemt aan, dat eigent toe. Om in de termen van Hooglied te blijven, het omhelst. Het geloof kust. En bedenk nou zelf maar allerlei synoniemen waarin dat aanhankelijke, dat tere, dat kinderlijke geloofsleven wordt uitgedrukt. Er zijn heel veel kinderen in de kerk, ook kleine kinderen. Jullie weten hoe je op je vader en moeder bent aangewezen. Je houdt ze voortdurend in de gaten. Je zorgt vooral dat je bij je vader of je moeder blijft. Prachtig beeld. Wat er gebeurt in een mensenleven. Als we de Heere hebben liefgekregen. Het verbindt ons aan hem. Dan ga je ook begrijpen waarom God met ons een eeuwig verbond der genade heeft opgericht. Kijk, van Gods kant was het goed. Maar wij hebben die band aan hem verbroken. En dan gaat het er in ons leven om dat die band weer gevoeld wordt. Dat hij ons met zijn koorden van liefde onweerstaanbaar trekt om ons bij hem te houden. En dat doet alleen de liefde. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Ik heb u gezegd, ze krijgt de oren van het geloof, ze hoort de stem van haar liefste. Maar ze krijgt ook de ogen van het geloof. Zie hem. Dan hebt u eigenlijk weer precies hetzelfde. De natuurlijke mens heeft geen oog voor de schoonheid van de Heer Jezus. Jesaja zegt het, als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. Dat is toch eigenlijk ontzettend als je daar goed over nadenkt. Geen oog voor de Heer Jezus en geen oor voor de Heer Jezus. We laten hem gewoon links liggen. Ja, erger nog. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Dat grijpt diep in. En als dat nou zo is. Als je nou zelf moet zeggen, o God. Dat nou zo tegen mij gezegd wordt vanmorgen. Dan mag ik u preken als gezant van Christus wegen dat niet bedoeld is om u bij de Heer Jezus vandaan te houden. Want dat is natuurlijk onze logische redenering. Zeg, joh, als dat nou zo is bij mij, dat ik hem eigenlijk niet moet. Dat ik hem veracht. En dat ik hem ten diepste minacht. Dan kan hij toch niet in mij geïnteresseerd zijn. Dan kan zijn liefde mij toch nooit gelden. En dat is nou het wonder van de evangeliebediening. Dat ik u mag preken dat Christus voor ons gestorven is. Toen wij nog vijanden waren. Kijk, en dat is het wonder van de evangeliebediening. Voor een vijand, zegt Paulus, zou iemand mogelijk nog bestaan te sterven. Maar Christus, of voor een vriend zou mogelijk nog iemand bestaan te sterven. Maar Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. En dat probeert de Heer Jezus nu aan ons hart te leggen. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Die van verderf ons leven wil verschonen. Om ons met goedheid en barmhartigheid te kronen. Geen oor. Oh, je ziet daar in de Bijbel voorbeelden te over van. Ik zal er maar een paar noemen. Jesaja 50. Alzo zegt de Heere. Waarom kwam ik? En er was niemand. Waarom riep ik? En niemand antwoordde. Ze zeggen wel eens, je moet ontdekkend preken. Dit is toch wel een ontdekkende prediking, nietwaar? Wat de Heere roept. En dat hij geen antwoord krijgt. En dat hij komt. En dat er niemand in hem geïnteresseerd is. Want dat is wat Jesaja zegt. Psalm 81. De kinderen kennen die psalm allemaal. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Zelfde verhaal. En dan Paulus in het Nieuwe Testament in de Romeinenbrief. De hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar een tegensprekend en ongehoorzaam volk. En dat is nog maar een greep uit de rij van teksten die tegen dovemans oren gezegd zijn geweest, eeuwenlang. Maar hier is het anders, gelukkig. De bruid roept, ziet en hoort. Ziet, zegt ze, hij komt. Wat betekent dat, dat hij komt? Het is een tegenwoordige tijd, hè? Dat ziet u. Dat betekent hier dat de afstand die er is tussen haar en tussen hem, hij bezig is te overbruggen. Want dat is komen. Ze ziet hem aankomen. Zie, hij komt. Hij is naar haar onderweg. O, luister nou toch mee. Zie die beweging naar ons toe. Hoor je het? Hij is onderweg. Hij komt eraan. Het is ook zijn initiatief. Hij komt. Hij beweegt naar ons toe. Calvijn zegt in zijn commentaar op die bekende tekst uit Handelingen 4 dat er maar één naam onder de hemel is gegeven onder de mensen door welke we zalig moeten worden. Calvijn zegt dan, omdat wij mensen niet tot in de hemel kunnen opklimmen om nabij God te komen, is God in zijn Zoon naar deze wereld gekomen om als met een ver uitgestrekte hand ons de zaligheid ter genieting aan te bieden. Hij is naar ons toegekomen om ons de zaligheid tot ons genot aan te bieden. Hij komt. Hij is onderweg. En het komt bij hem vandaan. De bruid, die vergelijkt hem hier met een ree. Dat is een vrouwtjeshert. Of een welderherte, dat is een jong hertje. Zeg maar gerust een spring in het veld, dat dartelt en huppelt. En zo ziet ze haar liefste aankomen, zoals een ree of een gazelle daar springt over de bergen en huppelt over de heuvelen. Nou, u weet het, reeën die staan voor schoonheid en voor sierlijkheid, voor kracht. Wat kunnen ze geweldige sprongen maken. Snelheid natuurlijk en behendigheid. Ze zijn onaanvolgbaar. En dan geven die woorden hier springende over de bergen, huppelende over de heuvelen, allereerst de vreugde aan waarmee die bruidegom zijn bruid tegemoet gaat. Het is een en al dartelheid, blijmoedigheid, hartelijkheid ook, waarmee zijn komen gepaard gaat. Het is zijn vermaak om naar zijn bruid toe te gaan. En niets kan hem daarin weerhouden. Hij huppelt en springt over de hoogste bergen en heuvelen heen. En in de tweede plaats geeft zijn springen en huppelen ook aan het gemak waarmee hij tot haar komt. Uitgesproken lenig en behendig. Er is geen berg of heuvel die met zijn snelheid om bij haar te komen tegen kan houden. Dat komt namelijk in dat derde tot uiting. Zijn haast. En wat spreekt uit die haast? Wel zijn diepe verlangen om naar zijn bruid toe te gaan. Het kan hem niet snel genoeg gaan. En dan klinkt het weer uit de mond van de bruid: zie, in onze tekst. En dan vindt er een heel onverwachte wending plaats in het beeld dat ons zojuist voor ogen is geschilderd. Want nu gaat het ineens over een muur. En de verklaringen die in diverse commentaren erover gegeven worden zijn nogal geheel uiteenlopend. Maar het meest voor de hand liggend is toch wel dat deze bruid zich in haar ouderlijk huis bevindt. En ze ziet daar die bruidegom aankomen als een hert gelijk, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. En dan is hij vlak bij haar huis gekomen. En nou staat hij daar, bij het venster. En zij bevindt zich in dat huis. En dan staat er dat hij door de traliën heen kijkt. Blinkend door de tralies. Dat wil dus zeggen dat hij zich aan haar vertoont. Ze ziet hem. Blinkend wil hij letterlijk zeggen, volgens de kanttekenaren, glinsterend als een bloem. Hij vertoont zichzelf, zeggen ze dan, als een bloem, lieflijk en aangenaam. Moet je je voorstellen, hij heeft hem vergeleken met een ree of met een jong hertje. Ze heeft zich verwonderd over de wijze waarop hij naar haar onderweg is. En nu is hij vlak bij haar. En nu vertoont hij zich aan haar. Als het ware als een bloem. In haar schoonheid. Eerste vers luidt ook zo. Ik ben een roos van Sharon. Een lelie der Daan. Weer een totaal ander beeld. Maar het geeft aan wat een schoonheid ze in deze bruidegom mag ontwaren. En ik hoop dat er velen zijn in Tolly die dat herkennen. Iedere keer weer als er over hem gepreekt wordt, ontmoet u de Heer Jezus op een andere manier. Dan mag u hem zo aanschouwen. En dan mag u hem zo aanschouwen. Dan mag u hem zus horen. En dan mag u hem zo horen. O, die veelkleurigheid die we in hem mogen zien. En door de tralies heen, daar kan ze maar ten dele zien. Waarschijnlijk heeft ze alleen maar zijn hoofd gezien. Maar dan nog, door de tralies heen zie je maar, ja, gebrekkig. Maar toch genoeg voor haar. Om onder de indruk te zijn van zijn schoonheid. Maar dit, ook al kan zij hem dan door die tralies niet helemaal zien. Hij ziet haar natuurlijk helemaal wel. Hij ziet haar staan. Hij ziet haar van top tot teen. En dan gaat hij tegen haar zeggen. En dat is nou het eerste wat ze van hem hoort natuurlijk. Ze heeft hem aanzien komen. Hij staat nu bij haar huis. En nu mag ze zijn stem horen. O, heerlijk. Dan zegt ze zo mooi al mijn liefste antwoord. En hij zegt tot mij. Ze drukt al direct aan wat ze voor hem voelt. En ze weet dat hij tegen haar spreekt. Dat is niet gewoon, hè? Dat wij het woord horen als tot ons gericht. Als hier 400 mensen in de kerk zitten. Dat je jezelf niet hoeft af te vragen, ja, zegt hij dat nou ook tegen mij? De Heer spreekt tot een ieder persoonlijk. En nadat ieder nodig heeft. En dan is de Heilige Geest hetzelfde die dat op een wijze bij u en bij jou en bij mij thuis brengt zoals dat hem behaagt. Dat woord keert nooit ledig weder, zegt de schrift, maar het doet hetgeen God behaagt en het is voorspoedig in hetgeen waartoe God het zendt. Dus persoonlijk luister. Hij antwoordt mij en hij zegt tegen mij: sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Wat moet dat heerlijk geklonken hebben? Je zou zomaar aangesproken worden, nietwaar? Zij heeft steeds dat troetelnaampje gebruikt voor hem, mijn liefste. 33 keer zegt ze dat in het Hooglied. Het is maar 8 hoofdstukken. 33 keer mijn liefste. En zijn troetelnaamje voor haar is mijn vriendin. En dat gebruikt hij altijd als hij het over haar schoonheid heeft. Dat zegt hij hier ook, mijn vriendin, mijn schone. Dus overigens niet de eerste keer, we zitten hier pas in hoofdstuk 2. Maar in Hooglied 1 vers 8 heeft hij haar al de schoonste onder de vrouwen genoemd. En in vers 15 van hoofdstuk 1 zegt hij, ziet gij zijt schoon, mijn vriendin. En dat is nou precies waar u en ik ons over zullen verwonderen. Hoe kan hij dat nu tegen mij zeggen? Tenminste, ik mag veronderstellen dat dat zo is. Deze bruid heeft in hoofdstuk 1 al getuigenis gegeven hoe ze naar zichzelf kijkt. Ik ben zwart, zegt ze daar. En dan gebruikt ze er een beeld bij, gelijk de tenten van Kedar. Dat zijn die zwart-grijze, vale tenten. Ze zijn die om aan te zien. Zo ziet zij haarzelf. En dan nog een keer. Zie mij niet aan dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen. En dan wordt ons hier al tot 3 keer toe vermeld hoe hij naar haar kijkt. Mijn schone. Ze is voor hem de mooiste onder de vrouwen. En dan ook weer dat bezitterlijk voornaamwoordje, niet waar. Zij zei het, mijn liefste. En hij zegt, mijn vriendin, mijn schone, je bent van mij. En wij weten, vanuit het Nieuwe Testament, wat dat hem heeft gekost. Om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. En nu nodigt hij door die lieflijke namen te noemen, mijn vriendin, mijn schone, nodigt hij haar, ja hij beveelt het haar zelfs, om tot hem te komen. Sta op, zegt hij, mijn vriendin, mijn schone, en kom. We zeiden nu al dat het initiatief geheel van zijn kant is gekomen, dat is altijd zo. En dat zie je hier ook. Hij is eerst tot haar gekomen. Hij kwam over de berg en de heuvel. Hij stond achter de muur. En nu zegt hij door de tralies heen, sta op en kom. Dus let daarop, hij dringt het huis niet binnen bij haar. Nee, hij beveelt haar naar hem te komen. En waarom wil hij dat nou? Nou, een kind kan begrijpen. Waarom wil hij nu dat zijn vriendin, die hij zo lief heeft, bij hem komt? Omdat hij ze zo lief heeft. Hij wil bij haar zijn. Dat is het antwoord. Zo eenvoudig ligt het. Ook vanmorgen. Hij wil zijn liefde aan haar kwijt. En u moet ze opstaan en komen. En dat zijn nou woorden die in de Bijbel synoniem staan voor het geloof. Opstaan en komen, dat is geloof. Dat is dus het enige middel, gemeente, waardoor u en ik in relatie komen met de Heer. Hij komt tot ons met zijn woord, hij doet zijn stem horen, hij zoekt contact met ons, en nu zegt hij, sta op en kom. En dat kan u alleen maar in de weg van het geloof. Zo wordt die afstand die er is tussen hem en ons overbrugd. En daarom staat de Bijbel vol van dat opstaan en komen. En dan gaat het hier in de allereerste plaats om de bruid van Christus. Zij heeft die stem, zo hebben we dat ook al uitgelegd, al gehoord en gehoorzaamd. En nu mag ze weer opnieuw die stem horen. En nu mag ze weer opnieuw gehoorzamen. Maar zo is het niet begonnen. En dat zal ieder kind van God in Tolen ook eerlijk beamen. O God, zo was het niet. Wij komen niet als kinderen van God in de wereld. Integendeel, we komen als kinderen des toorns in de wereld, zegt ons doopsformulier. In zonde ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, die aan de verdoemenis zelf onderworpen. En die doopgetuigd ervan, u hebt hier vorige week gezien, van 9 kinderen die gedoopt werden. Dat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen, het wordt het bad van de wedergeboorte genoemd, tenzij wij van nieuws geboren worden. En hoe vindt die wedergeboorte dan plaats? Nou, door woord en geest. Door zijn komen tot ons, waardoor wij zijn stem horen en tot hem komen. Ik kan geen mooiere tekst noemen voor u en voor jou als deze. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Daar ligt het geheim. Waar wij mogen horen, daar leven we. Niet omdraaien. Het geloof is uit het gehoor. En zo wordt dat nieuwe leven door de Heilige Geest in ons hart en leven effectief. Dat keert nooit ledig tot hem weer. Nou, ik zou er ook weer vele teksten van kunnen opsommen, maar ik noem er maar een paar. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Komen. Zo iemand dorst heeft, zijn woorden van Christus. Die komen tot mij en drinken. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En dan wie in de betekening van wie ook maar. Dus het is het bevel van de Heere, sta op en kom. Dat klinkt dus nu tot mensen die tot hem niet wilden komen. Want dat zegt Jezus ook, hè? Gij wilt tot mij niet komen. Maar tegen die mensen zegt hij nu, sta op en kom. Dat heb je niet verdiend, nee, dat weet ik. Het is genade dat hij het zegt. En dat maakt nou de genade uit. Het staat volkomen haaks op mijn denken. Het staat volkomen haaks op mijn doen. Ik denk dat ik eerst geschikt moet zijn. Nee, hij komt altijd te midden van onze nood en dood. Verwacht nou niks van jezelf. Maar verwacht nou alles, dat hebben we ook wel zongen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Nou. En nou belooft hij dat hij een gewillig volk heeft op de dag van zijn heerkracht. Onderschat de kracht van dit woord niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Zegt Paulus dan erachter weer voor ieder die gelooft. En dat heb u nou begrepen. Nou, hij staat hier en hij roept. En dan heeft hij een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. Sta op en kom. Nou, ik ben benieuwd hoeveel er zullen zijn in Tolen, hoor, die het nu verliezen van de liefde Gods. Moeder kom ik, arm en naakt, zo hoor ik er een zeggen. Tot die God die zalig maakt. En jawel, als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Mensen, kom toch. Je zult niet te vergeefs vertrouwen op Gods genade in Christus. En moest kijken, nou gaat deze bruidegom voor zijn bruid een liefdeslied zingen. Een lentelied. Nou gaat hij het voorjaar schetsen. prachtig om dat te lezen, want zie, zegt hij, hè, zij moet komen, want, en dan gaat hij dus een beweegreden aanvoeren om maar vooral te komen. Nou, wij waren er al toe aangezet, hoop ik, maar u krijgt er nog een lied bij. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan, de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Oh, wat een verschil, hè, met die bosbloemen, waarover het in het begin hadden die uitgebloeid was. Hier is alles geur en fleur, het voorjaar, ten voeten uit, het lentelied dat klinkt. Denk maar aan die heerlijke woorden. De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos. De zandzee zal er schapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos. Ja, je ziet alleen in de lentetijd al die pracht en praal in de natuur in Israël. En dat is altijd in deze tijd. Als je nu ineens al komt, dan zijn de velden bedekt met een bloementapijt. En de vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstok geeft de reuk. O, alles bot uit. Er worden al vruchten gezien, die heerlijk geurende druifjes, het zijn allemaal aansprekende beelden die getuigen van frisheid en groenheid en verwachting. En dit alles wordt hier dus zo bezongen door de bruidegom om die bruid maar te bewegen, om achter die muur vandaan te komen, zodat ze samen mogen genieten van dat schitterende lentegebeuren. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Al wat spreekt uit dit lentelied dat hij voor haar zingt, hoezeer hij naar haar verlangt. En wat een rijk leven is dat. Stel je voor dat je nu naar buiten komt en dat je mag delen in zijn liefde. Wat zullen we dan goed hebben met hem, nietwaar? U hebt misschien wel eens gehoord van Jacobus Durham, een Engelse predikant, die zegt: wat een vrolijk leven konden de zondaars met Christus hebben, indien zij hem wilden omhelzen en met hem wonen in de beoefening van het geloof. Ze zouden altijd een lentetijd hebben, wandelen in de hoven en de boomgaarden, alwaar de belofte altijd vruchtbaar, aangenaam en welriekend zouden zijn voor het gezicht, als voor de reuk en de smaak. En ieder woord van Christus zou dan gelijk zijn aan het gezang van de vogels, genoeglijk en aangenaam voor het oor. Prachtig. Maar dan begrijpt u ook, als we nou geen gehoor geven aan die roepstem, wie we ook zijn, dat zegt Durham ook. Hoe zullen wij, zegt Durham, dan we dat ooit kunnen verantwoorden als de Heere komt om met ons af te rekenen? Wat een dwaasheid toch om hem te verwerpen die met zoveel liefde tot ons is gekomen. Ik moet denken, en dan gaan we eindigen, aan Spreuken 1. Omdat ik geroepen heb en gij hebt geweigerd. Mijn hand uitgestrekt en er niemand was die opmerkte. Ga al mijn raad verworpen en mijn bestraffing niet gewild heb. Zo zal ik lachen in uw verderf. Ik zal spotten wanneer uw vrees komt. Wanneer uw vrees komt gelijk een verwoesting en uw verderf aankomt als een wervelwind. Wanneer uw benauwdheid en angst overkomt. Dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij vroeg zoeken, maar niet vinden. Maar, we eindigen natuurlijk niet in mineur. Ik zou niet durven. Maar, die naar mij hoort, zal zeker wonen. En hij zal gerust zijn van de vrezen des kwaads. En daar gaan we ook over zingen. En het klinkt als een lentelied. Als een liefdeslied, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Amen. Zingen wij Psalm 89, vers 7. ons danken en bidden. Dank, Heere, uw stem mocht klinken. Sta op en kom. O, u hebt de afstand willen overbruggen in uw komen. U was zo nabij dat u uw stem mocht horen en dat u mocht zien door de tralies heen weliswaar, maar toch. U hebt ons gezien. En hoe zwart en verloren we ook zijn, geroepen. En u weet of uw stem hebben gehoord. Dan zal het ook zijn zegenrijke effect hebben. Dan kwamen we tot geloof en bekering. En waar wij u mochten kennen, ach, daar wil u toch onze kennis verrijken en verdiepen. De verwondering omtrent uw bemoeienis met ons steeds groter en heerlijker maken. Zodat Christus Jezus alleen onze gerechtigheid voor u is, die vaste rots van ons behoud. Dank voor wat u gaf, Heere. We mogen u bidden voor de zieken. Er zijn er velen. Er kwamen er thuis. We danken u daarvoor. Geef een verdere stel. Er staan er voor operatie. O Heere, zegen het. Opereren door de artsen. Laat de verwachting geheel en al van u zijn. En als we nog behandelingen moeten ondergaan, wil er bij zijn en zegen, Heer, nog tot herstel mag leiden. Schenk ook kwaliteit van leven. Kan soms zo zwaar zijn, zo onmogelijk zwaar, om er laat gezien worden op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, Hij die in al onze benauwdheden benauwd is geweest. Wij mogen u danken voor de geboorte van een welgeschapen kind in het gezin Polderman. Dank dat u moeder en kind gespaard hebt. O, schenk ze zegen. Zegen in de opvoeding. Laat het een kind zijn, bestemd voor u. We mogen u danken dat de jongeren weer veilig en wel thuis mochten komen van het kamp. U hebt het tot hiertoe wel willen maken. O Heer, zegen dat wat met uw zegen bekroond kan worden en wil al het zondige wat er was genadiglijk verzoenen. We danken u dat onze koning deze week zijn verjaardag mocht vieren. We bevelen hem en de zijne aan u. O, dat u koning over zijn leven mag zijn en van zijn vrouw en kinderen. In ootmoed buigend voor koning Jezus. Wat zou het groot zijn als het in het paleis zou klinken. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noemde, luister, van uw majesteit en roem verbreiden. Vergeef onze zonden, neem onze dank aan om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van 45 vers 1. gemeente gaat heen in vrede, onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn blijven met u allen. Amen.